Hey knapperd, vet verminderen, de huid verstrakken en spiermassa vergroten. Het kan allemaal met EBD's, Energy Based Devices. Behandelingen om mooier te worden zonder dat daar een naald of een mes aan te pas komt. Dat klinkt mooi, maar is dat het ook? Cosmetisch arts Sebastian Kranenburg werkt met CoolSculpting, M-Sculpt en de Ultherapy en vertelt ons in deze aflevering alles over die Energy Based Devices. Als je naar deze aflevering luistert, ben je hoogstwaarschijnlijk geïnteresseerd in manieren om je uiterlijk te verfraaien. En onze partner Merz Aesthetics heeft een test ontwikkeld waarmee je kunt achterhalen welke behandelingen geschikt zijn voor jouw huid en je wensen. In de show notes en op onze website vind je de link naar de Collagen Force test. Mijn naam is Sietske Atsma en leuk dat je luistert naar de Wie Mooi Wil Zijn podcast. La 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 la. Sebastian Kranenburg, welkom.
Dankjewel. Ja. Dankjewel, leuk dat ik hier mag zijn.
Ja, zeker. Hey, je bent cosmetisch arts, KNMG moet ik erachteraan zeggen.
Klopt.
Ja, oké. Okay. Je bent gespecialiseerd in energy-based devices. Klopt?
Ja, dat is waar.
Oké. Okay. Ik was eventjes aan het nadenken. Hebben we daar eigenlijk een andere Nederlandse term voor energy-based devices?
In principe zijn dat non-invasieve behandelingen. Injectable behandelingen zijn minimaal invasief. Chirurgie is invasief. En energy-based devices zijn over het algemeen non-invasief.
Ja, dus in Nederland zouden we het omschrijven als non-invasieve behandelingen eigenlijk.
Klopt.
Ja. Nou, in de praktijk werk jij met de Ultera, hè?
Ja.
De M-Sculpt, Neo, geloof ik, en CoolSculpting.
Ja.
Hè? Maar dat zijn natuurlijk allemaal merknamen. Wat zijn de behandelnamen?
De Ultera of Ultherapy, dat werkt met ultrasound of met echobeelden, geluidsgolven. Dan heb je nog CoolSculpting. Dat is eigenlijk cryolipolyse, het bevriezen van vetweefsel. En dan hebben we nog de M-Sculpt. En ja, dat is lastig te omschrijven, maar we werken dan met magnetische velden.
Oké, okay, nou ik denk dat het wel interessant is om daar zo meteen iets dieper op in te gaan. Zijn er naast deze technieken ook nog andere energy-based devices? Ik zit bijvoorbeeld aan radiofrequentie te denken.
Klopt, er zijn nog veel andere soorten energy-based devices of EBD's. Zoals lasers, radiofrequentie. Tegenwoordig kan je ook microneedelen waar radiofrequentie uitkomt. Dus er zijn veel soorten energy-based devices. Het neemt een steeds grotere plek in cosmetische behandelingen.
Ja, dat had ik opgezocht. Zal ik dat eventjes benoemen?
Ja.
Er is namelijk een onderzoek geweest en daar staat bij dat de Global Energy Based Aesthetic Devices market size was valued at 5,1 biljoen in 2021 en verwacht wordt dat het gaat groeien in 2022 tot 2030 met 13,8%. Dat is echt gigantisch.
Ja, het is ongelooflijk. Het neemt een steeds grotere plek in. Binnen de opleiding cosmetisch arts KNMG heeft het ook een module. Waarbij dus echt bijgeschoold wordt hoe deze EBD's werken.
En wordt er dan ingegaan op hoe de apparaten werken of is het meer de techniek erachter?
De techniek erachter, wat voor effecten het heeft. Hè. Omdat er zoveel soorten EBD's zijn, is het lastig te onderscheiden wat welk energy-based device nou uitvoert. Welke superieur is ten opzichte van de ander. Ja, dat eigenlijk.
Oké, okay. Ja, want dat, je zegt superieur inderdaad. Ik denk dat dat ook nog wel interessant is om even te bespreken. Want er worden natuurlijk systemen ontwikkeld. Dat gaat inderdaad heel snel. Er zijn er heel veel. Heel eerlijk gezegd weet ik ook allemaal niet precies wat ze doen. En dan zie je toch vaak al als er een succesvol apparaat is of een succesvolle behandeling, dat er snel een copycat op de markt komt.
Exact.
En daardoor ook gigantische prijsverschillen. Je merkt wel bij consumenten dat ze dan eigenlijk denken een M-Sculpt behandeling te krijgen bijvoorbeeld voor een veel lager tarief, maar dan uiteindelijk met een copycat behandeld worden. Hoeveel maakt dat uit? Dat is natuurlijk een beetje lastig, want het zal per apparaat verschillen. Maar hoeveel maakt dat uit voor het resultaat? Kun je daar iets over zeggen?
Ja, het is lastig. Het is belangrijk te weten of een energy-based device goedgekeurd is door de FDA of met een CE-keurmerk in Europa of Amerika, dan weet men dat de kosten-batenverhouding goed is voor de consument, maar dat de behandeling ook veilig is. De copycats hebben vaak niet dat keurmerk. En dan weten we ook niet zeker of het veilig is.
Want de FDA, of om zo'n keurmerk te krijgen, wordt dat onderzocht. Hè? Klopt dat 10 jaar is, zo'n
Klopt.
Onderzoek?
Er moeten heel veel onderzoeken gedaan worden voor een energy-based device of een andere behandeling het FDA-keurmerk krijgt. En dan pas weet je dat het veilig is voor de consument.
En wordt er dan ook alleen zo'n keurmerk afgegeven als is gebleken dat het ook effectief is in de behandeling?
Klopt.
Oké, want dat is een vraag die ik binnenkreeg van een van onze luisteraars. We doen meestal even een oproepje van tevoren. En de vraag was, werkt het eigenlijk allemaal wel überhaupt?
Ja, kijk, non-invasieve behandelingen die hebben over het algemeen minder effect dan een chirurgische ingreep. En vaak bij non-invasieve behandelingen is het effectiever als het gecombineerd wordt met een andere non-invasieve behandeling, een andere energy-based device. Monotherapie van elke EBD geeft ook zeker het gewenste effect, maar voor een optimaal resultaat is het toch vaak de bedoeling dat je het combineert met elkaar. Het werkt zeker, maar je moet zeker weten dat de energy-based device dus een FDA-keurmerk heeft. Als je een copycat krijgt, dan ben je zeker echt niet verzekerd dat je het gewenste effect krijgt.
Ja, en ik denk ook dat het belangrijk is dat degene die het apparaat bedient, daar sowieso toe bevoegd is natuurlijk, maar ook dat het apparaat op een goede manier kan gebruiken.
Absoluut. Als we bijvoorbeeld kijken naar de ultherapie, waarbij je dus doelgericht onder de huid kan zien waar het collageen wordt gemaakt en zo geluidsgolven afgeeft. Dus kan je bij ultherapie visualiseren. We kunnen zien onder de huid waar dat collageen wordt gemaakt.
Want het gaat onder een geleider van een soort echo, hè, op een beeldschermpje.
Exact. Het is eenzelfde soort echo als dat we bij de zwangere vrouw de baby kunnen zien. Dus met die echobeelden kunnen we visualiseren. En dan kunnen we doelgericht warmte afgeven. Bij de copycats bijvoorbeeld kan je wel de warmte afgeven, maar kan je niet visualiseren. Dus er wordt eigenlijk blind behandeld, waardoor de behandelaar niet ziet in welke huidlaag hij die warmte afgeeft, of zij. Wat er dan kan gebeuren is dat je niet de huidlaag pakt waar het collageen wordt gemaakt, maar waar het vetweefsel zit. En als je het vetweefsel aanpakt met die warmte, dan heb je niet het gewenste resultaat.
Heeft dat wel invloed op het vetweefsel als die warmte daarbij komt?
Als je flink wat warmte afgeeft, dan zou je vetverlies kunnen krijgen. Over het algemeen is dat nog minimaal, hoor. Volgens de laatste literatuur is aangetoond dat je dan een halve theelepel in totaal aan vetweefsel verliest over het algemeen. Dat is niet significant.
In het gezicht wil je dat eigenlijk niet natuurlijk.
Precies.
Ja, oké. Nou, we hebben het al eventjes over de Ultera. Is het Ultera of Ultherapy?
Officieel is het Ultherapy. Hè?
Maar in de volksmond
is het Ultera.
De Ultera, kun je daar iets over vertellen? Wat je daarvan mag verwachten? En wat voor indicatie daar het meest voor geschikt is?
Nou, de Ultherapy is dus een non-invasieve behandeling waarbij het collageen en het elastine wordt gestimuleerd. Vanaf ons 25ste verliezen we ongeveer 1% collageen.
Dan al.
Het verval treedt dan al op. Dan verliezen we 1% gemiddeld aan collageen per jaar. Met deze behandeling kunnen wij door middel van warmte, 60 tot 70 graden, kunnen wij onder de huid het collageen stimuleren. We ontwikkelen een inflammatiereactie. Dus we doen beroep op je immuunsysteem. Het is weliswaar een steriele ontsteking. Hè? Je wordt niet ziek, je krijgt geen koorts, maar het wordt wel warm en het is wat gevoelig. En over een periode van 5 maanden wordt er meer collageen en elastine geproduceerd. Hè? Na één zo'n behandeling win je zo gemiddeld 4% collageen terug. En dat zijn toch de twee componenten die men verliest bij het verouderen. Je verliest hyaluronzuur, je verliest elastine en collageen. En met deze behandeling heb je dan toch wel 2 van de 3 componenten terug.
Oké, dus wat kun je dan voor resultaat verwachten? Een wat meer gelifte huid, minder rimpels?
Ja, het is over het algemeen wordt de huid verstrakt. Bij Ultera lift je ook de huid. En de huidstructuur wordt verbeterd doordat we ook de oppervlakkige huid behandelen. Ten opzichte van alle andere non-invasieve behandelingen waarbij het collageen wordt gestimuleerd, wordt bij de Ultera ook echt de diepste huidlaag behandeld. De zogenaamde smaslaag. Nou, de smaslaag staat voor de Superficial Motor Aponeurotic System. Hele mond vol, mag je vergeten. Maar die smaslaag die is belangrijk om echt de diepere laag te behandelen. En die zorgt voor de fundamentele collageenstimulatie.
Ja, oké. Okay. Ik moet ook meteen eventjes denken. De eerste aflevering van dit seizoen hadden we Wout van der Pot, plastisch chirurg, over facelift. En die heeft het inderdaad dan ook over die smaslaag die je moet liften eigenlijk, hè, om een mooi resultaat te krijgen. Dus vanuit de diepte. Nou denk ik ook meteen even, dan weet ik niet of dat de officiële reclameslogan is van de Ultera, maar volgens mij wordt die zo wel eens aangeboden. Een facelift zonder te snijden.
Klopt, het wordt ook wel de non-invasive facelift genoemd. In principe is dat waar. Het resultaat is weliswaar subtieler dan een echte facelift. Hè? Maar dit is een van de weinige collageenstimulerende behandelingen die ook echt liftend werkt. Vanwege die smaslaag. Dus er zijn weinig behandelingen die ook liftend werken. Het voordeel van deze behandeling ten opzichte van de echte facelift is dat je ook echt de kwaliteit van de huid verbetert. Het collageen en elastine wordt dus gestimuleerd. Bij een facelift wordt de huid strak getrokken. Supermooi. Het direct resultaat zichtbaar. Maar je doet niets aan de kwaliteit van de huid.
Maar ik denk wel dat het, maar dat zei je natuurlijk in het begin ook al eventjes over het resultaat. Ik denk wel belangrijk is om verwachtingen te managen.
Zeker.
Ik denk als je heel veel verslapping hebt door veroudering, dan kun je natuurlijk wel resultaat bewerkstelligen met non-invasieve behandeling. Maar het kan nooit hetzelfde resultaat zijn natuurlijk van een uitgebreide facelift, denk ik. Hè?
Nee, er is zeker een maximum aan effect wat wij kunnen bereiken. Ja. Dat wordt ook bij de intake zeker benoemd. Hè? Wat je kan verwachten qua effect. Soms is ook een tweede behandeling nodig. Dat is afhankelijk van de leeftijd, de mate van huidverslapping en of je in de overgang zit, ja of nee. En dat...
Die overgang die gooit wel roet in het eten.
Zeker.
Voor al die behandelingen.
Ja.
Want heeft dat nou ook nog, als je na de overgang, dan is die collageenaanmaak natuurlijk nog lager. Heeft dat dan eenzelfde resultaat, wordt er dan weer net zoveel collageen aangemaakt als je het bij als dat je het bij een 30-jarige zou uitvoeren? Of moet je dat ook in verhouding zien?
Over het algemeen is het zo, hoe jonger je bent, hoe gezonder je bent, hoe beter je reageert op de behandeling. Nogmaals, bij deze behandeling doen we beroep op je immuunsysteem. Dus als je 60 bent, dan reageer je over het algemeen wat minder ten opzichte van een 30er. Maar ook het oestrogeengehalte is belangrijk in de aanmaak van collageen. Dus een 30er heeft over het algemeen meer oestrogeen.
Oké. Wat zou dan de ideale patiënt zijn? Dus ik denk dan in die leeftijdscategorieën, 30? Tussen de 30 en de 45?
Ja, tussen de 30 en 45, dat is echt een goede leeftijd om te starten. Dan is er nog niet veel huidverslapping. Dus dan reageer je nog goed op de behandeling en voorkom je dat je op je 60ste meer behandelingen nodig hebt of direct in aanmerking komt voor een facelift.
Ja, een beetje onderhoud. Preventief.
Exact.
Ja. Ik weet het antwoord op deze vraag, want ik ben een paar keer behandeld met de Ultera.
Mm-hmm.
Doet het pijn?
Het is redelijk gevoelig.
Heb je het zelf wel eens gedaan?
Ik heb het zelf gedaan en ik vond het ook gevoelig. Ik vraag altijd een pijnscore aan de mensen die geen pijnstilling gebruiken tijdens de behandeling. Tussen 0 en 10. 0 is geen pijn, 10 is de meest hevige pijn ooit gevoeld. En dat is dan een 6, 7. Dus ik adviseer ook echt altijd paracetamol te nemen voor de behandeling. Ook een paracetamolspiegel op te bouwen. Dat haalt dan de scherpe randjes eraf en dan wordt het een 4, 5. Dus omdat de behandeling wat langer duurt, is het oncomfortabel. Maar ook dat is bij per persoon weer anders. Bij de een is het wat gevoeliger dan de ander.
Ja, dat hadden we laatst ook in de podcast al even. Die pijnbeleving verschilt natuurlijk heel erg per persoon.
Ja.
En bij vrouwen wisselt dat ook nog wel eens in de periode van de maand natuurlijk.
Exact.
Het viel mij de eerste keer. De eerste keer is echt al jaren geleden. Toen was Ultera net op de markt in Nederland geïntroduceerd. En toen kreeg ik die behandeling aangeboden. Bij Fred Chan was dat in Den Haag.
Mm-hmm.
En toen dacht ik, nou dat doe ik even, want het is non-invasief. En dat suggereerde in ieder geval bij mij de indruk van, oh maar ja, non-invasief stelt niet zoveel voor, dat kan nooit veel pijn doen. Toen dacht ik, jeetje, dit valt me toch wel een beetje tegen. Ook omdat ik er gewoon niet op voorbereid was. En het was inderdaad, het is een Maar goed, het zal dus heel erg verschillen per persoon. Want ik weet ook van mensen die de Ultera hebben gedaan die dat hartstikke mee vonden vallen. Maar het is inderdaad een beetje een irritant gevoel. En dan ook nog wel heel erg afhankelijk van de plek. Zoals op de kaaklijn en zo. Dan voelt het een beetje als een soort elektriciteitsschokje. Zo heb ik dat ervaren.
Op de plekken waar het botweefsel zit. Hè? Dus op de jukbeenderen, op de kaakrand. Daar is het over het algemeen wat gevoeliger ten opzichte van plekken waar geen botweefsel zit.
Oké. Dus het is goed inderdaad als je een behandeling wil ondergaan. Dat je je realiseert dat het niet pijnloos is. Mm-hmm. Maar wel goed te doen.
Absoluut.
Ja. Ik heb toen de eerste keer Ultera op mijn kaaklijn gedaan, volgens mij een stukje wang. Dat is de onderkant van het gezicht. Maar vervolgens heb ik ook een keer mijn knieën gedaan, mijn décolleté. Eigenlijk is dat dan off-label gebruik? Of zijn dat ook de indicaties waarvoor je kunt behandelen?
Vroeger was het off-label. Tegenwoordig zijn daar wel protocollen voor. Want we zijn begonnen met het gezicht rondom de ogen, de kaaklijn, de hals, de décolleté. Maar sinds 2 jaar doen we ook echte body indications. Dat wil zeggen huidverslapping van de bovenarmen, bovenbenen, knie, buik, cellulite van de pillen. Dus overal waar huidverslapping optreedt, kan men nu Ultera-behandeling uitvoeren.
Ik hoor je zeggen cellulite. Wat voor effect heeft het op cellulite, de Ultera?
Cellulite, dat is natuurlijk een probleem waar meer dan 90% van de vrouwen mee te kampen heeft. En er zijn heel veel behandelingen die aan worden geboden om cellulite te verminderen. En dat is vaak teleurstellend. Het zijn ook vaak non-invasieve behandelingen inderdaad. En nu hebben wij een protocol voor Ultera, weliswaar in combinatie met een injectable, Radies, die de gradering van cellulite 2 klassen kan verlagen. Dus afhankelijk van de diepte van de dimpels, kunnen wij een inschatting maken hoe we dat kunnen verminderen. Dus hoe minder ernstig de cellulite is, hoe betere resultaten wij hiermee kunnen boeken.
Ja, oké. Dat is denk ik ook wel goed om te weten. Want veel mensen die hebben een oneffen huid, hè? Dus een beetje hobbelig en bobbelig. En die denken dan dat ze cellulite hebben. Of cellulitis hoor je ook wel eens, maar dat is ook weer wat anders. Cellulite zijn echt de bindweefselstrengen die de opperhuid naar beneden trekken eigenlijk. Hè? Waardoor je echt een deukje krijgt, een dimpel.
Ja.
En die kun je daarmee dus behandelen.
Ja, met de Ultera-behandeling verstrakken wij de huid rondom de dimpel. Dus als je het visualiseert, is de diepte van de dimpel wordt minder diep als je de huid eromheen verstrakt. En daarna kunnen we met Radies de dimpel opvullen.
Oké, en heeft het dan ook nog effect op die algehele huidverslapping?
Jazeker, want de huid wordt gewoon verstrakt. Dus je kan ook gewoon een lifting van de huid van de bil verwachten.
Oké, nice. Goed om te weten. Nou ja, de volgende. Waar wil je mee beginnen? De Cool Sculpting of de M-Sculpt?
Doe maar Cool Sculpting.
Cool Sculpting, ja. Dat zei je net al even. Hè? Cool Sculpting is natuurlijk eigenlijk een merknaam. Net als Botox, dat is voor botuline toxine. Is Cool Sculpting dat voor cryolipolyse? Brr, koud. Kun je vertellen wat Cool Sculpting precies inhoudt?
Cool Sculpting is dus, hè, wat je net zei, cryolipolyse. Door middel van een applicator kan er lokaal body contouring bewerkstelligd worden. Ja, dus initieel is dit gestart voor mensen met een gezond BMI die stubborn vet op bepaalde plekken op het lichaam hebben. Ja, als men dan meer gaat afvallen, ga je dat zien in het gezicht. Ja, als je de BMI onder de 25 gaat komen. Dus dit was de bedoeling om plaatselijk vet te bevriezen, zodat je wel gewoon het volume in je gezicht behoudt en van die ongemakkelijkheden af kan komen.
Hey, en dan bevriezen van vet. Hoe is ooit iemand daar opgekomen? Dat moet toch per toeval zijn eigenlijk?
Ik heb eigenlijk geen idee hoe dit ontdekt is.
Wat doet kou met zo'n vetcel? Kun je dat een beetje visualiseren?
Ja, het is wat we doen is de temperatuur van deze behandeling. Die staat op min 11 graden. De huidtemperatuur wordt zo'n 2 graden boven nul. Dus het gaat niet officieel bevriezen. Maar door die kou gaan vetcellen gekristalliseerd worden. En die worden door het lichaam als lichaamsvreemd gezien. Wat gebeurt er dan? Opnieuw bij deze behandeling wordt ook weer beroep gedaan op je immuunsysteem. Dus je immuunsysteem valt die gekristalliseerde vetcellen aan, breekt het af en je plast het uit. Dus je hele lichaam doet het zelf. En binnen een termijn van 3 maanden worden de vetcellen wat leger.
Oké, en kun je een indicatie geven van Stel, je hebt een vetje rondom je navel. Als je het hebt over stubborn fat, is dat het eerste waar ik aan denk. Voor veel mensen, denk ik. Hoeveel in percentage of in effect mag je verwachten van een behandeling?
Ja, nou, we benoemen altijd, elk lichaam reageert anders. Ook in dit geval, hoe gezonder, hoe jonger je bent, hoe beter je reageert. Ook dus mensen die medicatie gebruiken, die het ontsteken, die het immuunsysteem remmen, die reageren over het algemeen toch minder ten opzichte van een gezond persoon. En over het algemeen kan er tot 30% vetreductie plaatsvinden per behandeling. Mocht je dus meer vetweefsel op die plek hebben, dan geven we ook aan dat mogelijk een tweede behandeling nodig is.
Ja, oké. Als we het hebben over vet op de buik, hè, dan hebben we het denk ik over vet wat je goed vast moet kunnen pakken. Hè? Want je hebt natuurlijk ook, noem je dat integraal vet?
Nou,
als het om de organen heen zit.
Ja, visceraal vet.
Dat bedoel ik, ja.
En het moet soepel vetweefsel zijn, subcutaan vetweefsel onder de huid. Dat is makkelijk te behandelen. Als er sprake is van visceraal vet, en dat is meestal, zie je dat van de buitenkant als je een strakke buik hebt, wat moeilijk vast te pakken is. Dat is
een strakke bierbuik.
Een strakke bierbuik. Dat is geen goede indicatie voor de behandeling.
We hebben al eventjes besproken inderdaad wat het doet, hè, met de vetcellen. Wat een ideale indicatie is. Dus dat vet wat je vast kunt pakken. We hebben denk ik over de buik, binnenkant, bovenbenen, armen.
Knieën.
Onderkin?
Onderkin, oh, zeker. Ja. Dat is een hele populaire behandeling nu. Helemaal door het zogenoemde Zoom-effect. Hè. Veel beeldbelvergaderingen. Waarbij je toch geconfronteerd wordt met jezelf. Hè. Dan wordt die camera toch ineens een tweede spiegel. En sinds COVID is er echt een enorme groei in de behandeling van CoolSculpting voor de onderkin.
Oké. Ik denk dat we er toch niet helemaal omheen kunnen als we het hebben over CoolSculpting. We hadden natuurlijk voor deze podcast al eventjes contact. Ja, Linda Evangelista is natuurlijk uitgebreid in de media geweest. Hè, dat zij een behandeling heeft gedaan en daardoor juist meer vetweefsel kreeg. En wat ik begreep is dat eigenlijk ook een aandoening, PAH. Dan weet jij waarschijnlijk waar dat voor staat. Kun je daar iets over vertellen?
Ja, dat is de meest bevreesde bijwerking of complicatie die ontstaat door CoolSculpting. Ja, daar moet wel bij verteld worden dat die kans 0,003% is. Dus dat is 1 op de 3300 mensen die behandeld worden, deze bijwerking kan krijgen. Binnen ons bedrijf hebben we 40.000 behandelingen gedaan. We hebben nu ongeveer 7 mensen die dit hebben gehad. Is niet fijn. Hè? Wat er met Evangelista is gebeurd, is niet 100% duidelijk wat er nou precies is gebeurd. Het is echt, het is in de media gekomen. Hè? En zo zie je dat media echt wel veel schade kan berokkenen voor een bepaalde behandeling. Hè? Als ik een voorbeeld mag noemen, bijvoorbeeld mijn vader, die was komkommerteler. En er was een periode dat er een EHEC-bacterie kwam. Het kwam in de media, niemand kocht komkommers meer. Het kwam niet meer in de supermarkten, veel schade. En achteraf bleek dat de EHEC-bacterie in taugé zat en niet in komkommer. Ja.
Wat zielig voor je vader. Ja.
Nee, maar dat is dus eigenlijk wat nu ook gebeurt met de cryolipolyse behandelingen. Wij weten niet of deze dame medicatie heeft gebruikt, of ze volledig gezond is. We weten wel dat zij een oude generatie machine heeft gehad en dat ze over het hele lichaam gelijk behandeld is. Over het algemeen mag je 1 of 2 zones per keer behandelen en zij is behandeld op alle gebieden tegelijk. Dus ja, er zijn contextuele factoren die bij kunnen dragen aan hetgeen wat gebeurd is. Maar door de media is het nu in één keer duidelijk geworden dat CoolSculpting.
Tuurlijk, het is natuurlijk ook lekker in de media. Dat merken we met alles wat vooral in de media komt. Daarom heb ik eigenlijk ook besloten om niet meer mee te doen aan producties in de media. Omdat het verhaal van cosmetische ingrepen die fout gaan, dat is natuurlijk altijd lekkerder en sensationeler dan een succesverhaal te horen over iemand die heel blij is met een ingreep.
Precies.
Maar ik denk dat het wel goed is voor consumenten ook om, en heel belangrijk, en ik weet dat de beroepsverenigingen zich daar ook voor inzetten, maar ik denk toch dat het nog wat meer aandacht mag zijn voor complicaties van ingrepen, dus van deze non-invasieve behandelingen, maar ook van chirurgische ingrepen en injectables. Wordt wel steeds meer bekend. En het is ook wel onderzocht op het moment dat iemand overweegt om een cosmetische ingreep te laten doen. en al bij jou op het spreekuur zit of bij een van jouw collega's, dan heeft diegene eigenlijk al besloten om het te doen. Dan gaat er natuurlijk een soort het rassysteem in werking in je hoofd. En dan ben je niet meer ontvankelijk voor de mogelijke risico's die je dan worden voorgelegd. Dus ik denk dat het wel zinvol is, en dat hoop ik ook een beetje in deze podcast te doen, om consumenten misschien al te bereiken voordat ze de beslissing hebben genomen om iets te doen, dat ze gewoon goed geïnformeerd zijn.
Klopt, bij de intake wordt echt wel duidelijk benoemd wat de mogelijke bijwerkingen zijn of complicaties. Op de website staat ook, dat hoort wel op de website te staan, wat de mogelijke bijwerkingen zijn met de uitleg daarvan. Maar ja, inderdaad, de consument moet weten, het is een klinische behandeling, het is een medische behandeling. En bij elke behandeling kan het ook negatief uitpakken. De kans is klein, maar het is mogelijk.
Ja en ik denk ook toch door dat non-invasieve, dat geeft dan toch een beetje het idee, oh, het stelt niet zo heel veel voor. Dus ik denk dat mensen dan ook extra schrikken als ze wel iets krijgen. Want zijn er nog, dan hebben we het maar even afgewerkt, zijn er nog andere mogelijke complicaties aan een cryolipolyse behandeling?
Wat vaak wordt benoemd is dat de huid voor meerdere weken wat doof aanvoelt. Ja, door die kou die erop heeft gezeten, kunnen oppervlakkige huidzenuwen door de kou aangedaan zijn. De mens is gemaakt om zichzelf te regenereren. Dus na enkele weken wordt een nieuwe zenuw aangemaakt en dan is dat dove gevoel weg. Blauwe plek is mogelijk. Hè? Maar dat zijn eigenlijk dat zijn wat veel voorkomende bijwerkingen die over het algemeen allemaal reversibel herstelbaar zijn.
Oké, super. Ik zeg CoolSculpting wat mij betreft helemaal helder. Zullen we doorgaan naar de M-Sculpt?
Helemaal goed.
Ja. Zijn er eigenlijk nog andere apparaten die, want dit zijn de apparaten waar jij mee werkt in de praktijk. Dus ik dacht, daar kun je ook gemakkelijk heel veel over vertellen. Mm-hmm. Zijn er nog andere apparaten die we ook eventjes zouden moeten meenemen, denk je?
Even denken.
Want je zei net ook al even laser, hè?
Yeah.
Ik denk dat we daar een hele aparte aflevering over moeten maken. Yeah. Want dat is ook weer zo uitgebreid, dat aanbod.
Exact.
Maar dat lijkt me toch vaak wel een beetje invasief eigenlijk.
Over het algemeen bij laserbehandelingen is de hersteltijd wat langer. Ja, als we het over Ultera CoolSculpting of M-Sculpt hebben, daar is geen hersteltijd voor. Maar voor lasers dan is de huid toch vaak wel 3 tot 5 dagen rood. Het wordt een non-invasieve behandeling genoemd, maar het is best gevoelig. Maar inderdaad, er zijn zoveel soorten laserbehandelingen. En er komen er steeds meer. Ook hybride lasers komen er nu. Dus daar, ja, er is heel veel over te zeggen.
Ja, hey, en ik weet eigenlijk niet, ik zie het niet meer zoveel voorbij komen, maar de Tixel.
Ja.
Valt dat onder over ja, energy-based device wel, maar is het non-invasief?
Nou, je kan inmiddels wel zeggen dat het minimaal invasief is, een Tixel. Maar officieel valt hij nog onder de non-invasieve behandelingen. Ja, daar wordt gewoon met een hele hoge temperatuur wordt de oppervlakkige huid verwarmd. Waardoor de oppervlakkige
verbrand
eigenlijk. Ja. waardoor oppervlakkige collageen wordt gemaakt. Nou, tegenwoordig wordt die behandeling niet meer zo vaak uitgevoerd, omdat er alternatieve behandelingen zijn. Die ook voor collageenstimulatie zorgt. Bij Tixelbehandeling werd toch vaak gezien dat er hyperpigmentatie ontstaat. Waardoor de afweging nu is genomen om vaak voor een andere energy-based device te kiezen.
Oké, mooi. Ja, ik weet niet, we zoeken nog sponsoren voor deze podcast. Dus ik weet niet wie de Tixel vandaan komt. Maar eerlijkheidshalve moet ik ook zeggen dat ik dat... Het werd een beetje aangeprezen ook. Nou ja, inderdaad, net als een soort non-invasieve manier of een alternatief voor een ooglidcorrectie. Terwijl het echt een flink pittige behandeling was, pijnlijk. En het herstel veel heftiger en langer dan van een chirurgische ooglidcorrectie. Dus daar had ik ook een beetje mijn twijfels over. Maar goed, dus er zijn wel betere alternatieven inmiddels voor.
Ja.
Ja, oké, we gaan door. We gaan naar de M-Sculpt. Ja, een apparaat waarmee je de spiermassa verhoogt.
Klopt.
Eventueel wat vet ook kunt verminderen op de buik dan. De billen wil je dat natuurlijk niet.
Nee.
En diastase mee kunt verminderen.
Ja, klopt.
Super interessant.
Ja.
Ja, ik heb er heel vaak onder gelegen, dus ik weet er alles van. Maar jij kunt het vast beter uitleggen. Wat doet de M-Sculpt?
Nou, de M-Sculpt werkt met magnetische velden. Hè? Door middel van die magnetische velden worden... die elektronen in de spieren geactiveerd. Die worden gelift en die worden weer gelanceerd. Dit is ook een non-invasieve behandeling die vaak in het verleden werd vergeleken met telcelapparaten. dit
zo'n apparaat wat je om je buik heen doet en dat je en dan gaat, tv gaat kijken en McDonald's eten,
exact,
toch? Dat
idee. Die leuke reclames, hè? En dat is zeker niet het geval. Deze is echt onderbouwd met goede literatuur die mooie effecten bereikt. Ook hiervan gaat de technologie verder. Het begon met alleen magnetische velden. Nu zit er ook radiofrequentie bij, waardoor je ook nog wat vet verbrandt. Dus de apparatuur wordt steeds beter en beter met mooiere resultaten. Maar ook in dit geval, de juiste indicatie is nodig om de gewenste resultaten te krijgen. Ja, dat als er te veel vetweefsel is op de buik, dan is het lastig om de spiercontracties, om de spieren.
Door het vet heen de spier te kunnen bereiken.
Ja, inderdaad. Dus het voornaamste doel van deze behandeling is om de spieren dikker te krijgen. Dikker te maken, waardoor de huid strakker wordt. Dus om die zogenaamde six-pack te krijgen. Ook bij deze behandeling is het belangrijk een goed verwachtingsmanagement te doen. Hè? Wat de consument verwacht. Dus ook bij deze behandeling vraag ik altijd wat voor cijfers ze zichzelf geven, hè, als ze in de spiegel kijken voor de buikspieren en naar welk cijfer ze willen gaan. Er zijn heel veel mensen die geven zichzelf een 6 en willen naar een 10. Dat is niet mogelijk.
Ja. Hoeveel resultaat kun je wel verwachten? Want het is natuurlijk, gaat echt om spierdefinitie. Ik heb bij mezelf bijvoorbeeld gezien, ik sportte toenertijd, inmiddels niet meer, maar ik sportte toenertijd best regelmatig. Ik had niet heel veel vetweefsel. Ik heb ook wel liposuctie gedaan voor mijn buik, jaren daarvoor. Dus bij mij gaf die M-Sculpt echt iets meer definitie. Ik vond het altijd heel lastig om, mijn benen waren altijd super gespierd en mijn armen ook, om op die buik echt een beetje die definitie te krijgen. En dat lukte inderdaad wel met de M-Sculpt. Ik heb wel iets vaker eronder gelegen dan de aanbevolen aantal sessies. Maar is dat ook de juiste indicatie? Dus dat je eigenlijk al wel sportief bent, niet heel veel vetweefsel hebt, maar gewoon eventjes een beetje dat fine-tunen.
Het is echt belangrijk om de M-Sculpt niet te gebruiken als vervanging voor de sportschool. Het is een aanvulling. Het is ook belangrijk om echt veel eiwitten tot je te nemen, een gezonde leefstijl te hebben en dan daarnaast de M-Sculpt te doen. Ook komt het voor bij mensen die een ongeluk hebben gehad, een tijdje niet in de mogelijkheid zijn om te sporten, en dat ze de M-Sculpt gebruiken als tussenliggende periode om spierdefinitie te krijgen.
Ja, want daar komt het oorspronkelijk ook vandaan, toch? Uit de fysiotherapie, die techniek.
Exact, ja. En nog steeds komen er vaak mensen die hebben dan zijn gevallen van hun paard, kunnen even niet naar de sportschool en doen dan deze behandeling. Mensen die rugklachten hebben.
Dus het voor het behoud van de spiermassa eigenlijk.
Exact, ja. En dan bij de intake kijk je voornamelijk naar wat is hier het probleem. Als je naar de buik kijkt, dan kan het bijvoorbeeld vetweefsel zijn, het kan huidverslapping zijn, maar het kan ook inderdaad onderontwikkeling van de buikspieren zijn. En dan komen we weer op dat punt dat een combinatiebehandeling vaak het beste resultaat levert. Als iemand van 55, 60 komt en de huid is wat slapper, dat komt door collageenverlies. En dan kan je M-sculpten, maar dan is misschien een Ultera-behandeling een betere behandeling in dit geval. Dus een combinatie.
Dus zo'n patiënt zou bij jou, of cliënt eigenlijk, hè, ja, in de cosmetische branche, die komt dan eerst voor jou bij CoolSculpting, beetje dat vetje eraf. Dan vervolgens de Ultera om die huid te verstrakken. En dan die M-Sculpt voor de spiermassa.
Exact, ja. Die bandencombinatie.
Goede combinatie. Ja. Okay. Met de M-Sculpt, ik kan me ook hiervan wel herinneren dat ik onder de indruk was. Ik liet me niet kennen, dus ik zei doe maar gewoon vol gas. Ik heb mijn billen gedaan en mijn buik. Maar het is inderdaad wel echt pittig. Het zijn flinke, ja, hoe moet je dat zeggen? Ik wou zeggen stroomstootjes, maar dat is niet helemaal de goede omschrijving ervoor. Maar je voelt echt dat je spieren aanspannen. Dus je krijgt echt heftige spiercontracties.
Ja.
Daarna zelfs een klein beetje spierpijn. Alhoewel dat volgens mij meer ligt aan de verzuring van je spieren.
Ja, je hebt zo'n tijdens een half uur van deze behandeling, dat staat ongeveer gelijk aan 20.000 spiercontracties. Dat zijn er heel veel. Dan zou je eigenlijk erg veel spierpijn van moeten krijgen de volgende dag. Nou, nu zit er in zo'n cyclus tijdens deze behandeling in waarin het melkzuur wordt afgevoerd, waardoor je minder spierpijn hebt de volgende dag.
Is dat de tak, 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 tak fase? Ja,
precies. Bij deze behandeling moet je het inderdaad langzaam opbouwen. De spieren zijn niet gewend zoveel contracties te hebben. Je moet langzaam opbouwen en dan in een cyclus van 4 behandelingen kan je het langzaam naar de 100% opbouwen. Maar we bereiken een fase waar je uit jezelf niet kan komen. Hè, dus als je zelf naar de sportschool gaat en je denkt van
20.000 spiercontracties niet te doen.
Precies, precies. En dat maakt het effect daarvan heel erg mooi.
Oké. Okay. Contra-indicaties voor de M-Sculpt?
Ja, pacemakers, hartafwijkingen. Als mensen metalen implantaten in het lichaam hebben. Het wordt namelijk ook warm. En metaal geleidt warmte, dus dat is ook niet het beste. Recente operaties of dames die net bevallen zijn. Dus er moeten toch wel enkele maanden wachten voordat je dan de behandeling kan doen. Dus ja, er zijn wel enkele contra-indicaties voor deze behandeling. Daarvoor is het dus ook belangrijk om eerst een intake te hebben. Om zeker te weten of je in aanmerking komt voor de behandeling.
Zeker. Je zei al even zwangerschap. Het invloed van M-Sculpt kan ook gunstig uitpakken voor diastase. Mm-hmm. Kun je even kort uitleggen wat een diastase is?
Een diastase is over het algemeen doordat de buikspieren wat meer uit elkaar staan doordat de buik een tijdje op spanning heeft gestaan. Dus die buikspieren die gaan een ander plekje krijgen. En dan is het de kunst om die buikspieren weer precies op dezelfde plek te krijgen na de bevalling. Soms gaat dat goed en soms wat minder. Dus dan staan ze na de zwangerschap een klein beetje uit elkaar. En dan is het de bedoeling dat de M-Sculpt het voor elkaar krijgt om die buikspieren weer dichter bij elkaar te krijgen.
Lukt dat in alle gevallen? Want soms is het natuurlijk sprake van hele erge diastase. Heeft dat dan zin om eerst een M-sculpt te doen? Of zou je dan zeggen, ga maar gewoon meteen naar de plastisch chirurg voor een buikwandcorrectie?
Ja, over het algemeen, als de diastase groter dan een centimeter is, dan kan je M-sculpt doen, maar dan kom je niet van je diastase af. Dus dan zou ik zeggen, ga naar de plastisch chirurg.
Oké. Nou, volgens mij hebben we heel uitgebreid in ieder geval deze drie behandelingen besproken. Wellicht dat we een keer een nieuwe aflevering kunnen maken over overige apparaten, want er zijn er zoveel.
Het is ontzettend veel, ja.
Heb je nog een tip voor onze luisteraars om mee af te sluiten? Of misschien een mooi slotwoord?
Nou, voor non-invasieve behandelingen vind ik het belangrijk om aan je arts te vragen naar resultaten die in die kliniek bereikt zijn. Je ziet altijd brochures, flyers op internet, de meest prachtige resultaten die geboekt zijn. Maar het is altijd de vraag of het dan ook echt door die behandeling komt. Dus als ik dan naar de kliniek zou gaan, dan zou ik vragen van, hebben jullie ook foto's van resultaten die jullie zelf behaald hebben?
Oké, lijkt mij een hele goede tip. Hey Sebastiaan, heel erg bedankt voor je heldere uitleg.
Heel graag gedaan.
En leuk dat je in onze podcast was.
Dankjewel.
Dat was het alweer. Ik hoop dat we met deze aflevering een beetje kennis hebben kunnen overdragen over energy-based devices. Wel belangrijk om eventjes te benoemen dat het luisteren van de podcast natuurlijk geenszins een consult bij een goede arts vervangt. Check eventjes online welke artsen deze behandelingen aanbieden. En je kunt in Amsterdam natuurlijk altijd terecht bij Sebastiaan Kranenburg. De Collagen Force test kun je doen op mertsaesthetics.nl. De link kun je vinden in onze show notes. En er staat een uitgebreid artikel over op onze website. Leuk dat je luisterde naar de Wie Mooi Wil Zijn podcast. Dag knapperd.
Wie mooi wil zijn.
Wie mooi wil zijn.
Wie mooi wil zijn.
Wie mooi wil zijn.
Wie mooi wil zijn. Billen.
Borsten. De neus.
Een facelift.
Schaamlip.
Acne.
Littekens.
Moedervlekken in het gezicht.
Ja, iedereen is onzeker.